Inmiddels zijn wij terechtgekomen in 1 Korinthe 12. De enige schriftplaats van de zeven. De enige schriftplaats waar de term dopen genoemd wordt in verband met de Heilige Geest. In 1 Korinthe 12 vers 13. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. De uitspraak hier laat geen twijfel bestaan over de betekenis. De gedachte is dat wij gedoopt zijn door deze geest tot één lichaam. En waar wij beseffen dat geest feitelijk gewoon de betekenis heeft van leven, en in het bijzonder dan het leven van Christus, er is de gedachte dat wij die deel hebben aan die geest en aan dat leven van Christus, op grond daarvan beschouwd kunnen moeten worden als leden van één en hetzelfde lichaam. Want hoe dat ook zij, leden zijn leden van één en hetzelfde lichaam, gewoon omdat hetzelfde leven in al die leden is. Het is het leven waardoor de leden van het lichaam met elkaar verbonden zijn. Wat zich aan ons opdringt is trouwens dat dan voor het woord geest ook het woord bloed zou kunnen worden ingevuld. En dat is ook ongetwijfeld zo. Er zijn vele schriftplaatsen die spreken over het bloed van Christus, waarbij gewoon bedoeld wordt het leven van Christus en dus de geest van Christus. En waar we al ooit zouden denken aan het begrip besprenging, daar is het zo dat in de schrift gezegd wordt dat wij besprengd zijn met het bloed van Christus. En zo is het ook. En dat heet uiteraard niet meteen doop, maar dat er verband mee bestaat, dat lijkt me wel duidelijk. Waar het om gaat is namelijk dat wij deel hebben aan het bloed van Christus, of aan het leven van Christus, of aan de geest van Christus. Wij, alle gelovigen, individueel, hoe verschillend wij ook zijn, maar door het ene feit dat wij die geest van Christus hebben ontvangen, zijn wij geworden tot leden van één en hetzelfde lichaam, of zoals het heet in Romeinen 6... wij zijn één plant met Christus. Want wat daar zo fraai vertaald is met plant, betekent natuurlijk gewoon één levend organisme. Maar bij gelegenheid noemen we dat inderdaad één lichaam. En daar gaat het hier ook inderdaad over in 1 Korinthe 12. En niet alleen in dit hoofdstuk uiteraard, maar ook in de, eigenlijk in de hele brief natuurlijk, maar in het bijzonder in hoofdstuk 11, 12, 13 en ook 14. Waar het om gaat is in deze hoofdstukken is de geestelijke gaven. Dat staat er ook boven min of meer hè, in vers 1. Er staat van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Waarbij de gedachte is dat wij die eertijds heidenen waren, dat wij inderdaad deel hebben gekregen aan Christus, aan het volk Gods, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dan wordt gezegd dat wij niet alleen deze geest, deze Heilige Geest ontvangen hebben, maar dat we daardoor, door die geest ontvangen te hebben, dat we daardoor ook deel hebben gekregen aan bepaalde eigenschappen van die geest. Het zal duidelijk zijn, als gezegd wordt, dat wij deel hebben gekregen aan alle geestelijke zegeningen in Christus, in Efeze 1, vers 3, daar gaat het over precies dezelfde dingen, namelijk alle zegeningen van Christus zijn de onze geworden, want zijn leven is in ons en wij zijn leden geworden van zijn lichaam en deelgenoten van diezelfde beloften en zegeningen die aan Christus gegeven zijn. Dat is wat ook hier uiteengezet wordt. Niettemin wordt ook gezegd dat we niet alleen deel hebben aan dezelfde dingen, aan één en dezelfde geest en al wat er zo bij hoort, maar in dit hoofdstuk wordt ook met name genoemd dat wij daardoor ook een verschillende dingen hebben ontvangen. Want waar die geest in ons woont, zal die geest onze levens en zelfs onze lichamen ook daadwerkelijk gebruiken. Dat is de bedoeling vanzelfsprekend. En vervolgens is het dan zo dat de wijze waarop wij door die geest gebruikt worden, weliswaar voor heel de gemeente collectief gezien hetzelfde is, of dezelfde is, maar dat voor de individuele gelovigen die wijze verschillend is. Dat wil zeggen dat de functie van een lichaam beschreven kan worden, met uitdrukkingen die dan op het hele lichaam van toepassing zijn. Het neemt niet weg dat men ook de verschillende leden van het lichaam, de lichaamsdelen dus, kan beschrijven. En dan blijkt dat die lichaamsdelen ieder voor zich wel degelijk een verschillende functie hebben. U merkt dat meteen zodra ik hier een handstand voor u zou uitvoeren. De handen zijn niet om op te staan. Goed, mijn tenen wel trouwens, maar alleen voor mijzelf weer. Maar dat is ingewikkelder. En zo kan het steeds ingewikkelder gemaakt worden. Maar het punt is maar gewoon dat wij als leden van hetzelfde lichaam inderdaad weliswaar behoren tot hetzelfde lichaam en deel hebben aan de functie van dat lichaam als zodanig. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij binnen dat lichaam ook inderdaad eenzelfde functie hebben. Die is namelijk verschillend en die is bovendien niet door onszelf bepaald. Net zo min als dat lichaamsdelen zelf gekozen hebben voor een eigen functie. Waar dat wel gebeurt, is de enige coördinatie zoek, denk ik wel eens. Ja, maar goed, ik heb trouwens gezien. Nou, dat zou ik niet vertellen. He? Maar dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Het wordt hier ook heel omstandig uiteengezet door de apostel, hier in 1 Korinthe 12, alsof je tot de kleuterschool spreekt. Maar zo zit het nou eenmaal met die Korintiërs. Maar heel simpel, hè. Hij zegt namelijk, om dan de draad maar even op te nemen in 1 Korinthe 12 vers 4, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Nou, we hebben allemaal dezelfde gaven ontvangen, de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven, of diezelfde onuitsprekelijke gave, namelijk Christus. Of nog anders, we hebben deel aan diezelfde gave, God heeft ons namelijk zijn Zoon gegeven. Of hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, wat in de praktijk dus allemaal hetzelfde is. Maar daar zit ook aan vast dat wij vervolgens op verschillende wijzen gebruikt zullen worden. Maar niet binnen dat ene lichaam. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen. Dat komt op hetzelfde neer als die gaven uiteraard, want gaven worden besteed in de diverse bedieningen. Er is een verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Here. En let op, het gaat natuurlijk over de gedachte, het is maar één gemeente, maar het zijn verschillende leden, ze hebben een verschillende functie. Maar in het voorbijgaan wordt toch even gezegd dat die ene geest niemand anders is dan de Heer. Dan lees je zo overheen, maar staat er wel. Er staat, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En dan, er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. Waaruit dus in ieder geval volgt dat de Heer de Geest is. En wat zeg ik ook, want er staat gewoon in 2 Korinthe 3 letterlijk, hè? De Heer nu is de Geest. Staat daar. Maar het is dezelfde. En daarna staat het er nog een keer. En er is verscheidenheid der werkingen. Doch het is dezelfde God. Zodat de Geest uit vers 4 dezelfde is als de Heer uit vers 5. En dat is dezelfde als God uit vers 6. En daar gaat het maar om, hè. En van God staat dan in vers 6, het is dezelfde God die alles, al die verschillende dingen, in allen werkt. En God doet één werk in onze dagen, maar de diverse aspecten van het werk of de diverse delen van het werk worden volbracht of vervuld door inderdaad diverse, verschillende dus, hè, diverse gelovigen. En dat staat er ook, hè. Het is weliswaar dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. En dan vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring, dat wil zeggen de uitwerking, werking dus, wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is, tot hetgeen nuttig is. En wat daar de betekenis is, van is, dat blijkt ook, want het blijkt namelijk nuttig te zijn dat de een deel heeft aan de ene openbaring van de geest en de ander aan de ander, of de een heeft de ene gave, de ander de ander, of de een heeft zus een bediening en de ander heeft zo een bediening, tot hetgeen oorbaar is. Tot hetgeen nuttig is, zou op een andere plaats ernaast staan, in dezezelfde brief trouwens. Maar ook kun je zeggen tot hetgeen toelaatbaar is. Het eigenaardige is namelijk dat op meerdere schriftplaatsen, hier dus, maar ook in bijvoorbeeld Romeinen 12, dat daar erop gewezen wordt dat de bediening van elke gelovige beperkt is. Dat is een belangrijke zaak. In de eerste plaats is dat zo omdat het dienstwerk is, want wat zo mooi heet bedieningen betekent gewoon diensten. En de een heeft een dienst zus en de ander heeft een dienst zo, maar het betekent wel dat het dienstwerk is en altijd een ondergeschikte functie. En die gaat maar tot een bepaalde maat. En die uitdrukking, die lees ik ook letterlijk in Romeinen 12. Tot een bepaalde maat. In Efeze 4 trouwens ook. Gaat over precies dezelfde dingen. De gaven of bedieningen van de gelovigen tot aan een bepaalde maat. En daar worden zelfs bij gelegenheid de gelovigen opgeroepen om niet boven die maat te komen. Om zich te houden aan hun eigen bediening. Natuurlijk, de andere plaats zegt weer streef naar de beste gaven en dat soort dingen meer. Niettemin, er worden grenzen gesteld. God zelf stelt zijn maat, zijn afmeting, zijn grens. En het lijkt me ook inderdaad goed dat wij die grenzen leren kennen. En dat wij ook als gelovigen leren verstaan wat de Heer van ons verwacht. En wat hij uitdrukkelijk ook niet van ons verwacht. Er zijn dingen die onze verantwoordelijkheid zijn, individueel. Er zijn ook dingen die bepaald niet onze verantwoordelijkheid zijn. Niet omdat ze niet gedaan zouden moeten worden of zo. Maar gewoon omdat het niet aan ons gegeven is. Er zijn beperkingen namelijk. Dat is wat verderop in dit hoofdstuk ook gezegd wordt. Maar ik meen dat in Romeinen 12 staat dat men niet wijs zou zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En dat men zou dienen inderdaad tot de maat waarmee God een ieder gaven gegeven heeft. En waar die grenzen liggen, hoe dat voor een ieder van ons is, ik kan het u niet vertellen. Ik weet alleen dat Romeinen 12 in dat verband zegt dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, opdat wij zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En dan in de volgende verse staat dat dat inderdaad gaat om de wil van God voor ons, individueel. Dat wil zeggen, dat zegt de Bijbel ons niet, wat onze individuele verantwoordelijkheid is. Dat maakt de Heer ons heus wel duidelijk door zijn werking in ons, door zijn leiding in ons, door zijn geest in ons. Kortom, Christus in ons maakt ons dat bij gelegenheid heus wel duidelijk, zodat wij leren wat onze verantwoordelijkheid is en eventueel wat het niet is. Zodat wij leren waar we ons mee bezig zouden houden en waar we ons eventueel ook niet mee zouden bemoeien, want dat kan natuurlijk ook. En dat is waar het om gaat. Bepaalde beperking dus, hè. En daar staat hij dan ook, maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot een bepaalde maat dus, hè. En hier staat, tot hetgeen oorbaar is, want deze, en die andere niet dus, deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis, maar door dezelfde geest. Wat die gaven nou precies inhouden, dat wil ik nou niet bespreken, maar het gaat er maar om dat er verschillende dingen zijn, gaven of bedieningen zijn die gegeven worden door volstrekt dezelfde geest en een ander het geloof door dezelfde geest en een ander de gave der gezondmaking door dezelfde geest en een ander de werking der krachten en een ander profetie en een ander onderscheidingen der geesten en een ander menigerlei talen en een ander uitleggingen der talen, zodat we hier niet alleen een opsomming vinden, geen complete. Maar we vinden niet alleen een opsomming van diverse gaven zoals ze inderdaad in Korinthe functioneerden en voor sommige geld nog functioneerden. Maar ook wordt met grote nadruk gezegd dat die gaven inderdaad voor ieder in beginsel verschillend zijn. Niettemin, het gaat om één en dezelfde geest, zodat de normale conclusie moet zijn dat de verschillende bedieningen die wij als gelovigen hebben, samen inderdaad zouden bijdragen aan één en hetzelfde werk, aan één en hetzelfde doel ook. En wat dat doel is, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat blijkt trouwens ook in dit hoofdstuk, de opbouw van de gemeente. En in het algemeen is de gedachte dat de delen van het lichaam, de lichaamsdelen, elkaar zouden dienen. U weet wel, de ene hand was de andere. Huh? En twee handen op één buik. Ja, dat was weer een ander, hè. Maar zoiets, hè, dat staat hier allemaal. Maar het draagt bij aan één en hetzelfde doel. En hoe verschillende bediening wij wellicht als gelovigen ook hebben ontvangen, ze zouden alle samen één en hetzelfde doel dienen, is de bedoeling. Ik heb het zo vaak gezegd, de laatste tijd vooral, is maar één werk wat God doet in onze dagen, dat is de opbouw, de roeping, verzameling of wat er maar wezen mag van de gemeente. En hoe dat gebeurt, wel langs verschillende wegen, op verschillende wijzen, precies zoals Efeze 4 dat ook zegt. Maar al die verschillende bedieningen dragen bij aan dat die ene bediening, namelijk het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Of eenvoudiger, het dienstwerk, bediening, het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En de coördinatie van dat werk, die wordt niet gevoerd door iemand van ons. Oh, is hij er niet? Wie het wel doet dan. Ja, die is er wel, maar dat is niet iemand van ons. De enige die dat werk zou coördineren en dus, hoe zeg je zoiets in het Nederlands, zou organiseren, zou samenbrengen, zou leiden, is inderdaad Christus zelf. Ofwel, het is de Geest die in ons woont. Niemand anders dan hij dus. En dat betekent inderdaad dat wij naar menselijke maatstaven volkomen vrij zijn. Wij hebben gaven ontvangen, dat zit op een of andere wijze in ons. Als we het de ruimte geven dan, en vervuld worden met het woord Gods, namelijk met de Geest, dan zal die gave ook besteed worden. Komt er dan vanzelf uit, enzovoorts. Nee, soms kun je erop wachten, soms duurt het heel lang. Maar dat zou dan vanzelf moeten komen, enzovoorts. Maar niemand zou er zich mee moeten bemoeien in de eerste plaats, want het is de Heer die het in ons doet. En ik ben er stellig van overtuigd dat waar wij ons bezighouden met onze eigen gaven dan wel die van anderen, zal ik maar zeggen, treden wij inderdaad in de plaats van de Heilige Geest. En de kans is dus veruit het grootst dat we daarmee, in plaats van het werk te bevorderen, het werk tegenhouden. En dat is de ellende natuurlijk. Op het moment dat wij onze menselijke gedachten loslaten op het werk Gods, moet het verkeerd lopen, dat kan niet anders. Op het moment dat wij met onze filosofietjes komen, zal ik maar zeggen, dan loopt het meteen fout. Of naar de stembus, maar dat was een ander verhaal, Bos. Dan moet je er niet in zetten, hoor. En wat het, hè? Maar op het moment dat wij onze filosofie daarop loslaten, gaat het dus inderdaad verkeerd. Dat kan niet missen. Er is er één die het zou doen. En één van de dingen die wij ook persoonlijk zouden leren, is om juist dit soort dingen over te laten aan de Heer die ons hoofd is. En die beloofd heeft zijn werk in ons en door ons, en anders zelfs buiten ons om, te zullen doen. Zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, onze persoonlijke verantwoordelijkheid is dat waar wij gaven hebben, dat wij die gaven besteden, zoals Romeinen 12 het zegt. Maar als ik nog verder terugga, onze persoonlijke verantwoordelijkheid is die van wordt vervuld met de Geest. Daar begint het mee. Of anders, wordt vervuld met het woord Gods, want het was hetzelfde, hebben we gezien. En daarnaast kun je dan altijd nog leggen, Romeinen 12 dus weer, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Want waar wij gevuld worden met het woord Gods, zal ons denken, ons gemoed inderdaad veranderen. En daardoor, Romeinen 12, leren wij verstaan wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor ons. Leest u het maar na, alsjeblieft, in Romeinen 12. Dat is de volgorde van het verhaal. Onze lichamen eerst beschikbaar stellen. Op voorhand. Wat het ook is wat de Heer ons wil laten doen. Wij zijn beschikbaar. Vervolgens worden wij veranderd door de vernieuwing van ons denken. Dat kan niet missen, want wij vullen ons met het woord Gods. Wij zullen daardoor leren verstaan wat de goede en welbehagelijke wil is van God voor ons leven. En we zullen dus onze gaven die we blijken te hebben ook daadwerkelijk besteden. En ook bij voorkeur niet meer dan dat, want dat staat erbij. Tot een bepaalde maat. En onder alle omstandigheden leidt het werk Gods tot bevordering van die eenheid die nou eenmaal door Christus zelf tot stand gebracht is. Toen wij wedergeboren werden, de geest ontvingen, werden we toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, of wij werden door die ene geest tot dit ene lichaam gedoopt. En het zal duidelijk zijn dat als die geest daarna verder in ons werkt, dan kan het alleen maar zijn een werk tot opbouw van de gemeente, of met de woorden dan weer van Efeze 4, een werk tot behoud van deze geestelijke eenheid. Zo heet het daar, de eenheid des geestes. Geestelijke eenheid. En waar de geest werkt, wordt eenheid tot stand gebracht. Ik blijf het volhouden en ik denk dat de meesten van u het zo zonder meer met mij eens zullen zijn, dat als wij ons vullen met het woord Gods, hebben we ook niks anders meer nodig om ons één te maken of om ons te organiseren, laat staan om iets te coördineren. Nou ja, zo'n conferentie in Duitsland moet iets geregeld worden, daar hebben we iemand voor gevonden. Ja, maar goed, laat me zitten. He, maar dat gebeurt dan toch. Maar dat is niet een werk van de gemeente of werk tot opbouw van de gemeente. Dat is gewoon even een organisatorisch klusje wat geregeld moet worden. Waarbij ik het niet onderschat, daar gaat het niet om. Maar het is niet hetzelfde als de opbouw van de gemeente. Het draagt er hooguit toe bij, maar het is niet de opbouw van de gemeente. De gemeente zou gebouwd worden, nou door wie? Ja, natuurlijk. Indien de Heer het huis niet bouwt, wat was het, Psalm 123? Te vergeefs vroegen de bouwlieden. Dan kun je het wel vergeten. Dus, hè. De Heer zou het doen. Wij geven alleen gelegenheid. Het schijnt niet strafbaar te zijn tot op heden. Gelegenheid geven. Voor dit werk. Hè. Dus inderdaad, dat is wat we zouden doen. En waar, hoeveel verschillen er ook zijn, het gaat om één en dezelfde geest. Dat staat er dan ook in vers 11. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, let op met de grote nadruk, één en dezelfde geest, delende aan een ieder, in het bijzonder, dat is hetzelfde als aan een ieder, dat betekent, het is echt hetzelfde, delende aan een ieder, in het bijzonder, stuk voor stuk dus, gelijkerwijs hij wil. En dat betekent dat wij ons daarbij hebben neer te leggen. En ons daaraan hebben te onderwerpen. En dan staat er, want gelijk het lichaam één is, de mens gewoon menselijk lichaam, Van Helbort er nu bij, weet u wel, zonder schoolniveau, hè. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, één lichaam zijn, alzo ook Christus. En dus alzo ook het lichaam van Christus, want ook wij allen, in de zin van wij, zo, hoe verschillend we ook zijn, wij allen zijn door één geest en niet door één organisatie, wij allen zijn door één leven, dus tot één lichaam gedoopt. Wij zijn uit ene bloeden, denk ik dan, met een term uit de Bijbel, maar dan uit zijn verband gerukt, hè. Want de natuurlijke mens was uit ene bloeden, maar die nieuwe mens net zo goed. Alleen dat is het bloed of de geest van Christus. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, waarbij het onderscheid tussen Joden en Grieken en dienstknechten en vrije enzovoorts inderdaad niet meer bestaat. En dus, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Andere vertaling heeft, geloof ik, wij drinken allen aan dezelfde geest. Kun je geest ook drinken? Ja, waarom niet? Het is natuurlijk niet zo'n smakelijk verhaal, maar als ik zeg dat je je voor geest bloed kunt invullen. Ja, geestrijk vocht heb je in ieder geval, heb jij in ieder geval. Dus ik kom straks nog even langs. Maar dat even tezijde, hè. Maar inderdaad, wij drinken aan die geest. Dat wil zeggen, we laten ons ermee vullen. En daarna, want ook het lichaam is niet één lid, maar vele, want het wordt weer over het gewone lichaam gesproken, wordt gezegd, indien de voet zeide, dat denk ik altijd, er heeft je mond bij nodig, maar goed, hè. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, en ieder van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. En dat is maar waar het om gaat, hè. We hebben een plaats binnen dat lichaam en dus in overeenstemming daarmee ook een bepaalde functie en een verantwoordelijkheid, niet alleen voor onszelf, maar ook ten opzichte van heel de gemeente. Heel de gemeente. Nou, daar gaat het maar om. Goed. En dus staat er in vers 20, maar nu zijn er wel vele leden, doch er is maar één lichaam en de leden kunnen niet tot elkaar zeggen, ik heb u niet van nodig of iets dergelijks. Want de Heer bepaalt wat nodig is en de Heer doet zijn werk door een ieder van ons en natuurlijk voor zover wij ons daarvoor beschikbaar stellen, vanzelfsprekend. Dat komt erbij, maar dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is trouwens ook wat in dit schriftgedeelte vervolgens naar voren wordt gebracht. Want het is natuurlijk een mooi verhaal over de verschillende leden van de gemeente. Maar u moet natuurlijk begrijpen dat deze dingen hier zo uitgebreid genoemd worden. Omdat het dan zo leuk past tegen het Korinthische decor, denk ik dan. Hebben we eens een Korinthisch decor gezien? Moet je toch eens navragen in Bussum. Maar goed, hè. Maar tegen de achtergrond van deze Korintiërs, die immers verdeeld waren. En verdeeldheid en verschil, dat is wel redelijk synoniem, maar het is niet hetzelfde. Wat Paulus zegt is dat verdeeldheid niet te pas komt, maar verschil moet er zijn. Maar het is niet hetzelfde. Verdeeldheid duidt op tegenstellingen. En onder de Korintiërs was men verdeeld, dat is duidelijk, wordt vanaf hoofdstuk 1 al naar voren gebracht. Er waren verschillende partijen, groeperingen of wat het maar wezen mag. Maar de apostel zegt, nee, geen verdeeldheid, verschil is er. En dat geldt voor elke gelovige individueel, maar die verschillende gelovigen zijn juist een eenheid. De essentie van het begrip eenheid is juist dat verschillende dingen bij elkaar gevoegd zijn geworden en samen één geheel vormen. Zodat het een eenheid per definitie ontstaat op grond van het verschil, niet verdeeldheid, maar op grond van het verschil wat er nou eenmaal is. En als alles gelijk is, praat je niet meer over eenheid. Hoezo eenheid? Je weet niet eens wat het is dan. Omdat er niet anders bestaat dan dat. En het begrip verliest dan feitelijk zijn betekenis. Maar het spreken over de eenheid van de gemeente is juist daarom van belang, omdat de gemeente gevormd is in de eerste plaats uit verschillende mensen, uit een verschillende achtergrond en dat soort dingen meer. Maar ook binnen de gemeente hebben de verschillende gelovigen inderdaad gewoonlijk een verschillende functie. Maar niet één die tot verdeeldheid leidt, maar juist één die tot eenheid leidt. Heb je dat nooit? Dat als je jeuk hebt aan je oor, dan gaat je hand zo vanzelf er naartoe. Daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat automatisch. Toch? Ja, hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar dat is allemaal geregeld. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was het ingewikkelder. Maar tegenwoordig gaat er alleen er zijn plaatsen waar ik niet helemaal goed bij kan. Maar dat even terzijde. Je kent dat verhaal van die geruite pyjama? Met nummertjes in elk vak. Voor als iemand anders moest krabben. Dan kun je krabben ze op nummer zoveel. Die heb ik uit betrouwbare bron. Maar dat zal ik later wel eens vertellen. Maar normaal gesproken, die dingen gaan automatisch gewoon. Het ene lichaamsdeel dient het andere en zo hoort het ook. En dat is de wijze waarop de apostel uiteenzet hoe alle lichaamsdelen primair een functie hebben binnen het lichaam en tot instandhouding van of tot opbouw van het lichaam. Dat is waar het om gaat. En dat is onze functie ook. Natuurlijk, het is een, ja, ik durf het soms niet te zeggen. Maar ik hoop niet dat iemand het meteen zich persoonlijk aantrekt. Maar de... Het is dikwijls zo. Ik kom ze nog wel eens tegen van die geloven die zeggen... Nou ja, ik red me wel. Ik moet met al die mensen niks mee te maken hebben. En weet je wel, ik heb thuis een Bijbel en... Het schijnt ook een cassette recorder, maar dat even terzijde. Enzovoorts. En daar red ik me wel mee, enzovoorts. Hè. En ja, goed, dat mag dan zo zijn. Dat is ook inderdaad zo. Misschien is het ook wel het belangrijkste dat we ons vullen met het woord Gods. En gewoonlijk doen we... Ik denk dat we dat ook vaak alleen doen. Ik wel tenminste. U komt hier naartoe, dat is ook aardig. Maar het is een persoonlijke aangelegenheid en daar hebben we niet altijd, niet ieder van ons heeft daar een ander bij nodig. Dat kan ook inderdaad op andere wijze. Maar waar het gaat om de uitwerking van dat woord in ons, waar het gaat om het werk van Gods geest in ons, de uitwerking daarvan, dus onze bediening binnen de gemeente, werkt het zo niet. Dat wil zeggen, aan één kant... Is het een goed verhaal? Aan de andere kant zit er een maar aan, want men legt zichzelf grenzen op. Aan de andere kant ben ik niet degene die rondloopt te vertellen dat je toch als gelovige lid moet zijn van een plaatselijke gemeenschap waar je geen samenkomst van mag verzuimen enzovoort. Dat heb je van mij nog nooit gehoord en dat zal je ook niet horen, want ik geloof dat ook niet als het zo gezegd is. Zo zit het namelijk niet. Wat wij nodig hebben is niet een plaatselijke gemeenschap en dan komt alles wel goed. Wat wij nodig hebben is inderdaad het woord Gods. En hoe dat tot ons komt, ja, dat weet ik niet. Dat kan voor ieder verschillend zijn en dat kan heel goed in alle eenzaamheid. Maar neem niet weg dat als de Heer zijn werk in ons en door ons wil doen, dan gaat dat niet in eenzaamheid, in tegendeel. Bovendien, als de Heer ons een bepaalde bediening geeft, gave geeft die wij zouden besteden, dan hoef ik hopelijk niet uit te leggen dat dat ook niet kan in alle eenzaamheid en in alle onafhankelijkheid van andere broeders of zusters. Zo werkt het namelijk niet. En bovendien, en nog even concreter, hè, daar waar het eigenlijk de bedoeling is dat wij, die kinderen God zijn, opgevoed worden tot zoonschap en leren verantwoordelijkheid te dragen, dan gaat dat natuurlijk niet wanneer we ons isoleren en tot op zekere hoogte ons van verantwoordelijkheid onttrekken. Begrijp je me goed? Ik bedoel dit niet al te zwart-wit en ook niet veroordelend of zo, maar het is allemaal toch maar heel betrekkelijk. De normale gedachtegang is namelijk dat wij individueel gelovigen zijn, dat wij individueel onder onze eigen verantwoordelijkheid ons vullen met het woord Gods, op welke wijze, waar en wanneer dan ook. Maar de bedoeling daarvan is inderdaad dat we daardoor gebouwd worden, volwassener worden, leren leven uit geloof. En leven doe je niet in je eentje. Leven is trouwens per definitie gemeenschap, dus dan wordt het minstens tweetje. Maar goed. Dat wil zeggen, voor een deel kan het werk Gods in ons plaatsvinden in alle eenzaamheid, in alle geïsoleerdheid zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, het werk kan nooit vervuld of voltooid worden, zijn doel bereiken wanneer wij niet in contact komen met andere gelovigen in het bijzonder en misschien gewoon in contact komen met andere mensen. Zo zit het nou eenmaal. Die gemeenschap is wel degelijk noodzakelijk. De essentie van leven, ook van eeuwig leven, is nou eenmaal die van gemeenschap. En bovendien, nog sterker, de essentie van het werk God door alle bedelingen heen, het werk Gods in zijn grote algemeenheid, is dat hij dat wat verdeeld is, dat wat gescheiden is, juist tot één maakt. En wij zouden dat niet scheiden, denk ik dan altijd. Want daar komt het ongeveer op neer. En dat is waarom de apostel 2 van die lange brieven schrijft aan een gemeenschap van gelovigen, die in werkelijkheid geen gemeenschap is van gelovigen, maar een verdeeldheid van gelovigen. Maar verschil is er, dat is waar. Maar wij zouden juist leren om over onze menselijke verschillen heen te zien. We zouden, sterker nog, we zouden ze negeren, hoe moeilijk het ook is. En vervolgens zouden wij leren dat de verschillen die wij als gelovigen, niet als mensen, maar als gelovigen hebben, dat die verschillen er zijn opdat ze gebruikt zouden worden en opdat wij dus gebruikt zouden worden individueel voor één en datzelfde werk op onze eigen wijze. Dat is waar het om gaat, hè? Nou goed. Over die gemeenschap, over die eenheid, wordt dan ook prompt gesproken, want bij de Corinthiërs werd nogal wat nadruk gelegd op de nogal, hoe moet ik het zeggen, nogal opzienbarende gaven die deze Corinthiërs hadden. Dat wil zeggen, in het rijtje wat we zojuist gelezen hebben, vers 8, 9 en 10 enzovoorts, worden nogal wat gaven genoemd die bepaald tot de verbeelding spreken. En waarvan wij ook waarschijnlijk denken, waren die gaven er nu nog maar? Maar goed, waarom ze er niet meer zijn, heb ik bij andere gelegenheid alles besproken. Dus daar ga ik nou maar niet meer op in. Maar deze Corinthiërs beroemden zich in de gaven die ze hadden. En Paulus zegt, nou, die gaven zijn heus al alleen maar opdat ze gebruikt zouden worden in dit dienstwerk tot opbouw en dus tot het maken van de eenheid van de gemeente. U weet toch wat opbouw is? Als vrije metselaar, als metselaar bedoel ik. Weet u toch wat de opbouw is? He? Het opstapelen van losse stenen zodanig dat ze de eerste 40 jaar althans niet meer van elkaar komen. Daarna zien we verder. Daar heb ik van een aannemer. Die zegt, alles wat je hier bouwt in de wereld bestaat. Als je er niks aan doet, blijft het 40 jaar staan en is het gebeurd. Hij zegt, ik heb een rekenfout gemaakt. Ik had beter uit moeten kijken vroeger. Want dan had ik kunnen uitrekenen dat precies in onze dagen in heel Nederland overal de riolering vervangen moest worden. Want die zit nou overal 40 jaar in de grond. En zeg, had ik goud kunnen verdienen, maar ik ben te laat geweest. Dus heb je nog een tip, maar u bent ook al te laat, denk ik. Hè? Toch? En huizen, je doet er niks aan, na 40 jaar verdwijnt het weer. Nou, ik ben ouder dan 40, ik heb ouder dan 40 inmiddels. Sinds wanneer was het ook weer? Nou goed. Maar ik heb huizen zien gebouwd worden en ik heb ze ook weer zien gesloopt worden. Zo gaat dat. Ik vind het een merkwaardige belevenis overigens. Heel vreemd vind ik zoiets. Maar het gebeurt. Het bestaat allemaal maar kort, hè. Maar dat is bouwen in deze oude wereld. Maar het werk waartoe wij geroepen zijn, is het bouwen inderdaad aan dingen die onvergankelijk zijn. Aan dat bouwwerk. In dat bouwwerk, moet ik zeggen, zijn wij betrokken. Het werk tot opbouw van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, en feitelijk dus ook de opbouw van deze nieuwe schepping. Bouwen is juist samenvoegen. En wat de apostel dus uiteenzet, is dat het aardig is dat ze elkaar beconcurreren. De een heeft nog meer gaven dan de ander. De een heeft nog mooier of betere gaven dan de ander. En Paulus zegt, nou ja, daar is niks mee mis. Streef dan maar naar de beste gaven. Dat zegt hij ook. In hoofdstuk 14, geloof ik. Daar is op zich niks mee mis. Als je maar bedenkt dat die gaven, hoe verschillend ze ook zijn, allemaal hetzelfde doel dienen. En dat het niet gaat om verschil, maar om gemeenschap, om overeenkomst. En dat wordt dan ook gezegd in hoofdstuk 13. Het beruchte hoofdstuk, denk ik altijd. 1 Korinthe 13. Wat in hoofdstuk 12 wordt gesproken over die vele verschillende gaven, verschillende leden van het lichaam enzovoorts. In hoofdstuk 14 wordt gesproken over één of twee specifieke gaven, nog steeds in het bijzonder. Maar midden in dat verhaal staat 1 Korinthe 13, waarin de apostel zegt, nou ja, al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en ik had de liefde niet, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Enzovoorts. Wat hij daar uiteenzet, is een weg die nog uitnemender is, zegt vers 31 van hoofdstuk 12. Ik wijs u, een weg die nog uitnemender is. Want gaven zijn fraai, gaven zijn nuttig enzovoorts. Maar waar het om werkelijkheid om gaat, is niet om de gaven, want gaven zijn slechts het middel. Het is de oude kwaal waarin deze christenen gevallen zijn. De oude kwaal ook in de wereld, overigens. Heb ik eens nagevraagd aan een ambtenaar. Excuses trouwens. Maar goed, dat namelijk het middel inmiddels tot doel geworden is en als doel beschouwd wordt, terwijl men in werkelijkheid het doel uit het oog verloren heeft. Nou, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, maar zo gaat het dikwijls, hè. We moeten onderscheid maken tussen middelen en het doel waar langs die, het doel waar, dat bereikt zal worden door die middelen. En men kan ze wel richten op die middelen, maar het gaat niet om die middelen. Het gaat om het doel wat bereikt zal worden. En dat is hier ook zo. Deze Corinthiërs richten zich op geestelijke gaven. Maar, zegt Paulus, daar gaat het niet om. Het gaat om dingen die nog uitnemender zijn. Het gaat namelijk niet om gaven, maar het gaat om vrucht. Aardige manier om het te zeggen, want het ligt dicht bij elkaar. He? Maar het gaat niet om deze geestelijke gaven. Het gaat om het resultaat. Het gaat erom wat ermee bereikt wordt. En als wij later voor de Heer komen te staan, dan wordt ons niet gevraagd, bij wijze van spreken dan, hè, maar dan wordt ons niet gevraagd hoeveel gaven we hadden, of hoe groot de gave was die we hadden. Wat ons gevraagd wordt, is niet hoe groot de gave was, maar wat ons eventueel gevraagd wordt, is wat er met die gave gebeurd is. De Heer vraagt aan zijn dienstknechten niet, en hoeveel ponden had jij ontvangen? Het gaat erom wat er met die ponden gebeurd was en hoeveel het er waren, speelt geen enkele rol. Dat had hij namelijk zelf bepaald. Men hoeft geen, tegenover God geen verantwoording af te leggen over hetgeen God ons gegeven heeft, maar over hetgeen wij met die gaven eventueel gedaan hebben. En dus zegt Paulus, het gaat niet om die gaven, hoe opzienbarend ze ook zijn, stel je voor, je spreekt talen der engelen. Ik zou niet weten wat ik ermee moest overigens, maar het is natuurlijk interessant, hè. Nee, dan kun je weer in allerlei panels zitten voor de televisie. Oh, laat maar zitten. He? Maar stel nou dat je allemaal van dat soort vreemde gaven had. Paulus zegt, als je de liefde niet had, dan was het niks. Want die gaven, al die verschillende gaven, moeten bijdragen aan de opbouw van de gemeente en dus de bevordering van de werking van de liefde. Dat is immers gemeenschap. Liefde in de gemeente. Ze moeten bijdragen tot eenheid. Of nog anders gezegd, die gaven zouden gebruikt worden door de liefde. Om niet te zeggen, door God zelf. Maar hoe dan ook, het gaat niet om de gaven, zij zijn slechts middel. Het doel is namelijk de eenheid, de geestelijke eenheid van de gemeente. En dus inderdaad, het doel is geloof. Hoop. Ja, dat is niet moeilijk meer, hè. Maar dat is het eind van dit hoofdstuk. Het doel is geloof. Geloof zou opgebouwd worden. En aangezien geloof de vaste grond is voor de dingen die men hoopt, wordt dus met het geloof ook de hoop gebouwd. En waar geloof is, geloof in het woord Gods. En waar geloof in de praktijk gewoon inhoudt dat we ons vullen met het woord Gods. En waar het dus inhoudt dat we zo komen tot gemeenschap. Want dat is het. Met God zelf betekent het dus dat geloof, het rijtje van geloof en hoop dus uiteraard aangevuld wordt weer met het begrip liefde. Want zowel geloof als hoop spreken over gemeenschap, eenheid, verbondenheid, leven of wat het maar zijn mag. En dat is waar het werkelijk om gaat. Hetzelfde geldt trouwens voor kennis, waarvan in een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 10 meen ik, staat, kennis maakt opgeblazen. Nee, het was niet hoofdstuk 10, het was hoofdstuk 8, vers 1 van 1 Korinthe. Kennis maakt opgeblazen. Ja, dat is ook zo. Maar kennis is niet het doel, kennis is het middel. Als het tenminste gaat over intellectuele kennis. Maar in diepere zin is het natuurlijk zo dat kennis zou moeten leiden inderdaad tot gemeenschap, voor zover het niet hetzelfde is. Het zou moeten leiden tot eenheid, tot gemeenschap en dus tot leven. En vandaar dat ik altijd zeg dat de vertalers een kans hebben laten liggen in 1 Korinthe 8 vers 1. Als ik het mocht vertalen zou ik zeggen, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Want dat is waar het over gaat daar, hè. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Maar opblazen staat tegenover stichten, namelijk in het gewoon Nederlands opbouwen. Kennis doet de dingen groter lijken. En liefde doet de dingen werkelijk groter worden. En om dat laatste gaat het. Dat wij komen tot kennis in de zin van intellectuele kennis van het woord Gods en van de wil Gods, Dat is natuurlijk heel prachtig. Dat moet ook, dat is zo zonder meer de bedoeling. Maar als het niet verder komt dan dat, dan mist het volledig zijn doel. Wij zouden komen tot inderdaad liefde, tot gemeenschap. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de doop met de geest, of de doop door de geest, of hoe het maar heten mag, slechts één consequentie heeft, slechts één inhoud heeft. Het betekent namelijk dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn en dat het werk van die geest in ons slechts één doel heeft, de opbouw van die gemeente. En om het dan weer concreter te zeggen, de bedoeling is dus dat wij ons benaastigen om deze geestelijke eenheid te bewaren. Maar dat zijn de woorden uit Efeze 4. En dan moet ik u zeggen, dat praten over de geest enzovoorts, dat dat in feite geen enkele zin heeft. De bedoeling is gewoon dat we ons realiseren dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Natuurlijk, we zijn vrij geworden, we zijn verlost van de wereld, maar aan de andere kant, we zijn toegevoegd aan die ene gemeente inderdaad, die uit die wereld verzameld wordt. Een gemeente die bestaat uit vrije mensen. Een gemeente die hier beneden op aarde niet geregeerd wordt, op geen enkele wijze zelfs. Maar een gemeente die geleid wordt, geïnspireerd wordt, is natuurlijk ook een aardige term. Maar een gemeente die geleid wordt door Christus zelf, of door de herder van de kudde, of door de hoge priester van het volk, of door het hoofd van het lichaam. Of door de geest die in datzelfde lichaam woont. Maar onder alle omstandigheden gaat het inderdaad slechts daarom. Wat er gebeurd is, is dat wij inderdaad zijn wedergeboren tot één levende hoop door de opstanding van Christus. En sindsdien doet Hij zijn werk in ons, leeft Hij zijn leven in ons. Het wordt slechts beperkt door onszelf, dat wil zeggen. Het wordt beperkt door de vraag of wij ons inderdaad daarvoor openstellen of niet. En de concrete manier om ons open te stellen voor deze dingen is gewoon ons hart openen voor het woord Gods, opdat dat in onze harten geschreven zou worden. En opdat dat woord onze zielen zou zalig maken. En opdat we dus zouden worden niet alleen hoorders des woords, maar vervolgens daders des werks. Dat is de normale gang van zaken. Maar het werk wat dan genoemd wordt bij gelegenheid, is niks anders dan dit werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En langs de andere kant geredeneerd, je kunt gaan zitten wachten op de werking van de geest in je leven. En hoe je het noemt, dat kan me nou niet schelen, hè? Je kunt zelfs gaan bidden om de werking van de geest in je leven. Ik geloof niet dat het enige zin heeft, zolang wij ons tegelijkertijd in de praktijk gewoon afsluiten voor het woord Gods. En velen doen dat. Daar is die tekst beroemd door geworden, weet u wel, die tekst uit 2 Korinthe 3. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dus weg met de Bijbel en bidden om de geest. Dat is een conclusie die je ook alleen maar trekken kunt als je het vers nog nooit gelezen hebt in de Bijbel zelf, denk ik altijd, hè? Dus je hem alleen maar hebt horen citeren of zo. Maar niettemin, zo gaat het niet. Wij zitten niet te wachten als gelovigen op een of andere belevenis of een of andere ervaring of wat het maar wezen mag, want ik weet soms helemaal niet wat mensen onder die termen verstaan, hè? Maar als het over geest gaat, dan gaat het dikwijls over een of andere beleving, iets voelen enzovoorts. Maar wat ik aan dat soort dingen gezien heb, aan beleving en voelen, was in vele gevallen wel degelijk van de geest, maar het was wel een andere. En ja, dat is waar. En dat is dus zeer problematisch en bovendien nog gevaarlijk ook. Waar het om gaat is dat als wij inderdaad de Heer lief hebben, als wij in Hem geloven, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om ons inderdaad open te stellen voor zijn woord, waarin wij zeggen te geloven, wat natuurlijk geen kunst is om dat te zeggen als je die Bijbel netjes altijd op slot laat, weet je wel, met die koperen dingen erop, hè? Netjes op slot, op de schoorsteenmantel, zal mijn vader gezegd hebben, hè? Dat schiet je niks meer op. Als je een gelovige bent, zou dat moeten blijken, zei Johannes, uit de liefde voor het woord Gods. En als je liefde hebt voor het woord Gods, dan ben je er dagelijks mee bezig. Nee, dat hoeft niet fanatiek, maar dat moet een deel van je denken zijn, van je leven dus in de praktijk. En als dat er is, Als die liefde voor dat woord daar is, dan heeft het automatisch tot... automatisch is zo'n lelijk woord, hè. Maar dan heeft het vanzelfsprekend, dat lijkt me beter, hè. Heeft het vanzelfsprekend tot gevolg dat het ons denken verandert. Dat onze gezindheid verandert. Dat onze gerichtheid verandert. En dat we onze de doelstellingen in ons leven ook inderdaad ergens anders leggen dan waar ze eerder waren. En dat betekent gewoon dat in de praktijk van ons leven dat woord Gods en daarmee de geest Gods en daarmee Christus de heerschappij krijgt in ons leven. Niet in de zin van dat er niks anders in ons leven is, maar wel in de zin van dat het de belangrijkste macht of kracht is in ons leven. En dat het alles overheersend is. Dat is waar het om gaat. En als je dan toch zoekt naar een ervaring of een beleving, dit is de beste ervaring of beleving die er is. Omdat die losstaat van elke vorm van emotie. Dat meen ik echt. Nee, het heeft emoties tot gevolg. Maar het staat los, is onafhankelijk van elke vorm van emotie, is gebaseerd gewoon op de schrift zelf. En dat is waar het om gaat. Zo zouden wij door het leven gaan. Zo zouden wij onze doelstellingen hebben in het leven. Betrokken te zijn namelijk bij het werk van Gods geest in onze dagen. En wij zijn zelf voorwerp van het werk Gods. We zijn betrokken bij de gemeente als zodanig. Maar hij wil ook inderdaad ons gebruiken binnen die gemeenschap, om een andere term maar eens te gebruiken. Hij wil ons gebruiken inderdaad tot, aan de ene kant, tot, moet ik het zeggen, om het evangelie bekend te maken aan degenen die het niet kennen, om het maar eenvoudig te houden. Evangelisatiewerk zouden wij zeggen. Maar aan de andere kant net zo goed binnen de gemeente tot opbouw van de gemeente. Dat gebeurt op bescheiden wijze en dat gebeurt op, in vele gevallen zelfs op onopgemerkte wijze. Maar het gaat er niet om hoe het gebeurt, het gaat erom dat het gebeurt en dat wij voor dat werk Gods inderdaad beschikbaar zijn. Ik mag het misschien niet zeggen, maar van de week sprak ik iemand en zei, nou, zaterdag ben ik niet, want vrijdag ben ik jarig en zaterdag krijg ik visite. Ik heb natuurlijk niks gezegd, want ik zei, dat is je goed recht, hè. Maar mag, niks mee mis, en nou, prettige dag en dat soort dingen. En toch blijf je erover nadenken, vooral als dan iemand anders, die is gewoon jarig en die zegt, ja, ik ben wel jarig, maar de familie die zoekt maar een andere dag op. Hè? Dus we hebben haar de bloemen gegeven zojuist. Nou wil ik niet zeggen dat één verkeerd is, het ander goed is. Het mag allebei, maar het is een kwestie van hoe je je leven inricht. Zie? Voor de een zegt, ik zet alles aan de kant voor het een of ander, wat het maar is. Hè? En de ander zegt, nou, ik moet toch, ja, dit kan nou niet, hè, want de verjaardag gaat voor. Ja, het is maar, hè? Ja. Ik bedoel het niet om te veroordelen of zo. Ik heb er helemaal verder geen kritiek op. Maar zo gaat het nou eenmaal. Het is maar wat je graag wilt. Hè? Het is maar waar je hart naar uitgaat. Wat belangrijker is. En heus, dat kan van omstandigheid verschillen. Het hangt er maar vanaf wat voor een schoonmoeder je toevallig hebt natuurlijk. Want die zoek je niet zelf uit. Hè? Niet echt, naar ik hoop. Maar goed, en met de een hoef je geen rekening te houden en de ander moet je het altijd. Ik weet wel dat het moeilijk is. Maar toch, hè, wat is belangrijker? Waar richten wij ons op? Het ene punt is, we hebben maar één ding waar we ons op zouden richten. Altijd overvloedig te zijn. Dat was 1 Korinthe 15, volgende hoofdstuk. Altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren. In de wetenschap dat die arbeid, en dat is niet eens werk, dat is arbeid, dat is nog zwaar ook, dat die arbeid niet ijdel is. Dat wil zeggen, die zal inderdaad resultaat hebben. Een resultaat wat wij niet in onze dagen hier zullen zien of aanschouwen, maar een resultaat wat ons zichtbaar gemaakt zal worden, wat we zullen zien straks in de toekomst. Laat ik deze gelegenheid dan maar zeggen, bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want ik stel me voor dat een van de vragen die ons in de toekomst gesteld zou kunnen worden is die van, wat heb je met mijn boek gedaan? En dan kun je toch niet zeggen, hoezo uw boek?
Oh, dat heb ik niet gelezen, dat was te moeilijk. Of zoiets. Of daar hadden wij iemand anders voor die zich daarmee bezighield. Of van, nou ja, daar had ik geen tijd voor, want ik moest hard werken. Dan zegt de heer, van wie dan? Ik had je toch verlost uit je slavernij, van wie moest dat dan? Enzovoort. Eén is dus, wat heb je met mijn boek gedaan? En het andere is, maar het is natuurlijk hetzelfde. Ik heb je toen eens de geest gegeven. Wat is er mee van terechtgekomen? Dat gaf hij ons toen we hier waren. Niet pas toen we bij hem waren, maar hier al. Zodat het de vraag is, wat is er mee gebeurd? Wat is er van terechtgekomen? En dat is waar het werkelijk om gaat. En als het gaat om doop met de Heilige Geest, dan zit er meteen al vast. Het kan maar één ding zijn. Gedoopt tot één lichaam en de bedoeling daarvan is dat wij binnen dat lichaam ook inderdaad onze verantwoordelijkheid verstaan. Een persoonlijke verantwoordelijkheid die wij nooit kunnen afschuiven op wie anders dan ook. En daar waar wij niks meer afschuiven of kunnen schuiven, er zijn al heel wat ellende verlost, denk ik altijd, kunnen we niemand meer ergens de schuld van geven. Want de verantwoordelijkheid ligt inderdaad volledig bij onszelf. En als het een rommeltje is in onze plaatselijke gemeenschap, want daar hoor ik vaak over, dat het zo'n rommel is, dat is een net woord dan, hè? In dit geval, in de plaatselijke gemeenschap of kerk waarvan men lid is, dan denk ik altijd, ja, als je er dan toch zit, dan heb je daar zeker een hele mooie taak daar. Dan kun je bijdragen aan de opbouw van de geestelijke eenheid. En niet klagen dat het dus een rommel is, want het is een mooie kans. Kun je bijdragen aan die eenheid? Die is er nog niet, dus daar kan nog wat aan gedaan worden. Dan heb je een schone taak. En als je denkt dat dat toch niet lukt of niet kan, dan is de volgende vraag, nou ja, wat doe je daar dan ook? Hoezo plaatselijke gemeenschap? Wij zijn door één geest niet tot een verschillend lichaam gedoopt, maar tot één lichaam. Hoezo plaatselijk? Wij kennen maar één gemeente en daar zouden we onze plaats in innemen. En daar komt niet een ledenlijst voor in de plaats of een administratie of een organisatie. Die plaats in de gemeente nemen we alleen in wanneer we ons beschikbaar stellen voor het werk van de geest. Wanneer we ons laten vullen door die geest. En als we dus leven vanuit het bewustzijn dat we leden geworden zijn van dat lichaam. Niet zomaar een lichaam, maar het lichaam van Christus. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. En daaraan zouden wij ons overgeven. En daartoe ook zouden wij ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u voor het voorrecht dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld en ons geplaatst hebt in het licht. Het licht van uw Zoon, het licht van uw Woord en in het bijzonder het licht van uw Geest. We danken u dat u ons door die geest hebt opgewekt uit de dood. Dat u ons door die geest nieuw leven geschonken hebt. En ons verbonden hebt met de levende Christus. Op grond waarvan wij verlost zijn van alles waarvan wij verlost moesten worden. Maar we danken u ook, Vader, dat we mogen leren verstaan. Dat we daardoor ook verbonden zijn met al die anderen die tot u gekomen zijn om te leven uit de rijkdom van uw genade. We danken u daarom dat we deel gekregen hebben aan die nieuwe mensheid. Aan die eerstelingen van die nieuwe schepping. En dat we een plaats, een functie en een verantwoordelijkheid hebben ontvangen binnen dat lichaam van Christus, binnen de gemeente. Een verantwoordelijkheid, ook een functie waaraan wij de invulling van ons leven mogen ontlenen. Wij danken u, Vader, dat u ons een doel gegeven hebt. En dat wij, die zo doelloos waren in deze oude schepping, dat wij mogen weten een doel te hebben en een doelwit te kunnen en mogen najagen, omdat u ons dat geschonken hebt uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat wie wij ook zijn als uw kinderen, dat wij inderdaad met u verbonden zijn en dat u ons een plaats gegeven hebt in dat grote werk wat u in onze dagen doet. We danken u daarom dat we ook daar vandaag bij bepaald mochten worden. En ons bewust mogen worden van die onzienlijke dingen waarin wij betrokken zijn. En van de inwoning van Christus zelf in ons, die onze leven zin, inhoud en richting wil geven. We danken u daarom dat we hier mochten zijn en uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze aan de ene kant zo eenvoudige waarheid, maar aan de andere kant deze ingrijpende waarheid die heel ons leven zou beheersen. Wij bidden u dan ook, Vader, of u ons nabij wilt zijn door uw geest in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons hulp geven om inderdaad deze dingen te leren verstaan? En wilt u ons de moed geven om inderdaad de plaats in te nemen die u ons gewezen hebt? Opdat we inderdaad ons niet alleen zouden vullen met uw woord, maar ook de verantwoordelijkheid op ons zouden nemen binnen de gemeenschap van gelovigen. Niet tot eer van onszelf, niet om heerschappij te hebben over het erfdeel des Heren, maar om u en daarmee de gemeente te dienen. We danken u, Vader, dat we dienstknechten geworden zijn van u. En dat we mogen uitzien naar die grote vergelding des loons die u ons beloofd hebt. En die u beloofd hebt aan een ieder die u zal dienen in alle oprechtheid en trouw. Wij danken u daarom, Vader, dat we onze levens in uw hand mogen stellen. In het vertrouwen dat u die levens zult gebruiken tot eer van uw naam. En in het vertrouwen ook dat wij zelf daardoor ook verheerlijkt zullen worden, ook in de toekomst met Christus. Wilt u zo ons nabij zijn, uit die overvloedige rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.